SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Dit is SBS Dutch.
Ja, zoals gezegd hebben we vandaag een gast in de studio hier bij SBS Dutch om over AI te praten. Strategisch futuroloog Mark van Rijmenam. Mark, laten we beginnen bij het hele begin. Wat is AI?
Wat is AI? Dat is al een hele brede vraag gelijk om daarmee te beginnen. Maar AI of kunstmatige intelligentie is heel plat gezegd eigenlijk algoritmes die in een bepaalde volgordelijkheid taken uitvoeren. Dat is eigenlijk de simpelste uitleg. En je hebt daar verschillende levels, verschillende niveaus in. Dus kunstmatige intelligentie zoals wij die nu kennen, zoals we die afgelopen 5 of 10 jaar al hebben gezien, zou je die waarschijnlijk herkennen als een Siri op je iPhone of een als je je Face ID gebruikt op je iPhone of op je Android-telefoon. Ook als je bijvoorbeeld Google Translate gebruikt, waarbij je dus een taal in het Engels naar het Nederlands vertaalt. Daar zit een soort van kunstmatige intelligentie achter. Maar ik wil het niet echt intelligentie noemen. Dat is ook
want?
Meer
een... Waarom niet?
Ja, we weten zelf niet eens wat intelligentie is. En het is eigenlijk geen... Het is eigenlijk gewoon een statistische machine. Die op basis van algoritmes, op basis van functies, een bepaald patroon uitvoert. Of patroonherkenning zou je het kunnen noemen. En daar zit, vind ik, weinig intelligentie aan. Als je het dan een stap verder brengt, hè, de artificial intelligence is sort of de bucket. En daaronder heb je dan machine learning, waarbij we dus leren van de data. En op basis van de data die we binnenkrijgen en die we invoeren, kunnen we patronen herkennen en kunnen we vervolgens voorspellingen doen. Nou, en een niveau dieper ga je naar deep learning, wat gebruik maakt van neural networks, zoals dat heet. Die een beetje moet doen denken aan hoe ons brein werkt op basis van synapses. Kan dan een machine taken gaan uitvoeren op basis van patroonherkenning en voorspellingen. Dat is eigenlijk een hele abstracte uitleg over hoe het werkt. En wat we de afgelopen anderhalf jaar hebben gezien, dat kunstmatige intelligentie echt in de voorgrond is getreden en nu heel erg zichtbaar is voor mensen door middel van tools zoals ChatGPT, waarbij we dus nu met een computer kunnen praten door gebruik te maken van onze eigen taal. Dus we hoeven niet meer met een computer te praten door te programmeren, maar we kunnen met een computer praten door gewoon te praten. En dat is echt baanbrekend.
Ja, zo meer over ChatGPT. Ik moet altijd goed nadenken dat ik die TPG zeg, dat ik het omwissel. ChatGPT. Maar eerst, is die opkomst van AI eigenlijk te vergelijken met een andere grote technologische ontwikkeling in onze historie?
Ik denk van wel. Kijk, we moeten zien dat kunstmatige intelligentie is een technologie die heel lang in ontwikkeling is. Dus we zijn in de jaren 50, Alan Turing is hiermee begonnen. En hij had het idee om in de jaren 50 om binnen 10 jaar zogeheten thinking machines te creëren. Duidelijk dat dat niet gelukt is. En het blijkt duidelijk dat het een veel moeilijker probleem is gebleken dan we dachten. Er zijn verschillende AI winters geweest, zoals dat heet. Nu zien we dus dat er echt een doorbraak is geweest. En misschien... Er moeten nog meer doorbraken komen voordat we echt een nog hoger niveau willen komen. Maar als je het moet vergelijken met een grote technologische doorbraak, dan zou ik eigenlijk zeggen de printing press van in 1400 geloof ik, of de stoommachine of het internet. Op dat niveau is het. Omdat het onze samenleving echt fundamenteel gaat veranderen. Daardoor, net zoals het internet, de samenleving heeft veranderd of de stoommachine.
Voor een leek zoals ik klonken de voorbeelden die je zojuist noemde, hè, Siri bijvoorbeeld, dat klinkt tamelijk onschuldig. En voor mij en voor denk ik heel veel andere mensen kwam anderhalf jaar geleden een beetje de shock toen dat ChatGPT aangekondigd werd. Dat is eigenlijk een chatbox, hè, die dus teksten kan schrijven. Je geeft een opdracht en wap, daar komt een hele lap tekst uit.
Ja, zo zou je het kunnen noemen. Er is een GPT 3 en 2 en 1 die daarvoor gingen. Dat waren wat moeilijkere machines. En de doorbraak die op dat moment vanuit een consumentenperspectief gedaan werd door OpenAI, was dat het een hele simpele interface bracht. Dus zoals een chatbox. En je kan dus praten met de ChatGPT of met een van de andere tools zoals Claude of Meta, Meta's Llama, zoals die heet, of Google Gemini. Kun je dus daarmee praten door gewoon, dat ik net eerder zei, gewoon je natural language te gebruiken. En dat was echt wel een doorbraak, want daardoor was het opeens beschikbaar voor veel meer mensen dan voorheen. Maar Om even terug te gaan wat ik eerder zei, is het echt intelligentie? Ik denk van niet, want het is vooral een statistical probability machine. Die dus op basis van de gegeven context A, woord B, is het most likely dat woord C zal volgen. Nou, dat is eigenlijk in een korte notendop wat er gebeurt, maar dan op een heel hoog niveau en heel snel.
Heel snel,
En dat is echt wel de doorbraak geweest.
Ja, er is best wel veel discussie was er meteen toen het werd aangekondigd, want je zou kunnen denken dat een student nu een opdracht krijgt op school. Schrijf een epistel over dit en dat onderwerp. Nou, die tikt dat even in. Schrijf een epistel voor me. En dat komt er. En hoe kunnen we dat controleren? Raken tekstschrijvers een baan kwijt? In mijn hoofd kreeg ik meteen dit is het begin van het einde. We gaan steeds dommer worden als we niks meer hoeven. Hoe was jouw reactie? Want die zou anders geweest zijn.
Ja, mijn reactie was iets anders. Ik kwam er tegen. Ik volg natuurlijk die dingen. En ik dacht bij mezelf, dit is wauw. Dat was mijn eerste reactie. En ik dacht, ik ga een boekje mee schrijven. En ik had al 4 eerdere boeken geschreven. Dus ik heb eigenlijk in 5 dagen heb ik een boek geschreven met ChatGPT. En vervolgens heb ik dat geëdit met AI. En heb ik het gepubliceerd binnen een week.
Dus maar hoe schrijf je een boek dan met ChatGPT?
Nou ja, wat ik heb gedaan is ik had vrij snel door hoe de tool werkte. Dus ik heb aan ChatGPT gevraagd, we gaan een boek schrijven over technologieën. Hoe die de komende 50 jaar de wereld gaan veranderen. Welke technologieën moeten we bespreken? Nou, een lijstje van technologieën uit. Vervolgens heb ik gezegd van per technologie, welke vragen moet ik aan jou stellen om hier een antwoord op te krijgen? Nou, daar kwam een heel lijstje van vragen uit. En die vragen ben ik 1 voor 1 afgegaan. En ben ik in gesprek gegaan met ChatGPT. Nou, die antwoorden die ik kreeg, die heb ik in mijn manuscript gezet. En ik heb eigenlijk niet zoveel veranderd, als behalve wat is een zin naar boven of naar beneden. En wat ik wel heb veranderd, is dat op een gegeven moment zag ik dat er allemaal onzin werd gesproken. Dat noemen we tegenwoordig hallucineren, maar dat had toen nog geen naam. Dat lijkt wel of we heel lang geleden al als we praten. Maar dit is anderhalf jaar geleden. Want op een gegeven moment zei de AI, van toen ik vroeg hoe is robotics en AI samengekomen, zei de AI, in de jaren 80 hebben robotics en AI zelfrijdende auto's bezorgd. Nou ja, was dat maar zo. Dan had onze samenleving er fundamenteel anders uitgezien. Dus ik heb die fouten en die onzin eruit gehaald. En vervolgens heb ik met een andere tool heb ik het geëdit. Vervolgens heb ik gevraagd van, kom dan met een titel, Future Visions. Kom dan met een subtitel. Kom dan met een omschrijving van de cover. En die heb ik in een andere AI gegooid die een plaatje maakte. Nou, dat was de omschrijving van de voorkant van het boek. En toen was ik klaar. Toen zei ik aan ChatGPT, geef mij eens een review. En toen kwam hij terug met een glanzende review over het boek.
Een zelfgeschreven boek. Niet je beste boek, zei je in een andere podcast.
Nee, gelukkig niet. Gelukkig ben ik. Zijn mijn andere boeken, denk ik, nog wel steeds beter. Maar wat het voor mij wel was, het was voor mij wel echt een tipping point. Een paradigm shift, om het in mooi Nederlands te zeggen. Waarbij ik echt wel zag dat de wereld veranderd was. En dat is wel sindsdien, en zeker met de launch van GPT-4, die dus een paar maanden later uitkwam, hebben we nu een tool, eigenlijk tools tot onze beschikking, die echt de wereld fundamenteel aan het veranderen zijn in een heel hoog tempo.
Ja, en bijvoorbeeld deze tool, daar moeten mensen zich wel bewust van zijn dat het niet allemaal correct is wat dat soms ook onzin uitkraamt.
Nou ja, alle tools, alle zogeheten large language models, zoals dat zo mooi heet, die praten allemaal onzin. En dat is niet per se een bug. Dat kan ook wel een feature voor zijn. Want het blijkt uit onderzoek dat deze tools heel goed zijn bijvoorbeeld in brainstorming. Eigenlijk veel beter dan mensen. Omdat er dus veel, een hele korte tijd met heel veel verschillende ideeën kan komen. Wat wij als persoon daar veel meer moeite mee hebben. Doordat je dus eigenlijk gewoon een prediction engine is. Maar daardoor komt er dus ook heel veel onzin uit. En het is ook gebaseerd op wat erin is gegaan. Dus de data die erin is gegaan, als die biased is, wat die per definitie is, dan is de output ook biased. En dat zie je dus ook wel gebeuren op dit moment met deze tools.
Ja, we gaan straks nog praten over de toekomst. Wat gaat ons brengen? De toekomst met AI en ook de voor- en de nadelen natuurlijk. Maar eerst denk ik dat we even naar wat muziek gaan luisteren. En daarvoor heb ik jou gevraagd, wat zou jij graag willen horen? En jij kwam met Hold On Tight van de Nederlandse band De Dijk en de Amerikaanse soullegende Solomon Burke. Waarom dit nummer?
Ik vond Solomon Burke echt een hele goede zanger en in combinatie met De Dijk. En ik vind het gewoon een prachtig nummer. En het is al een paar jaar geleden en Solomon Burke is al een paar jaar dood, geloof ik.
Weet je hoe het is gegaan?
Niet precies.
Hij kwam naar Nederland en is op Schiphol overleden. Hij kwam naar Nederland voor een optreden met De Dijk.
Ja, nou weet ik het. Dat is een paar jaar geleden, geloof ik.
2010 al, ja.
Oh, is het.
Ja, dat gaat snel, hè. Ja, maar gewoon een heel mooi nummer. Laten we luisteren. Dit is Solomon Burke en De Dijk met Hold On Tight.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.